Lieve mensen, welkom. 2 weken geleden in een extra aflevering heb ik een gesprek gehad met Thierry Baudet over het vertrek uit Nederland. We hebben heel veel reacties gekregen naar aanleiding van onze aflevering. En vandaag praat ik over hetzelfde onderwerp met onze enige echte Dorien en Willem. Dames en heren, ik ben Sjora Vestali en jullie kijken naar een extra aflevering van de tafel van Vestali. Dorien en Willem, van harte welkom. Leuk dat jullie hier zijn. 1 dag voor jullie vertrek. Heel toepasselijk met de titel van ons programma. Je hebt mij een berichtje gestuurd naar aanleiding van mijn gesprek met Thierry Baudet. Om hierover met elkaar verder te praten. Ik was sowieso van plan om een kort filmpje daarover op te nemen. Want ik denk dat de bedoeling van mijn gesprek met Thierry Baudet niet voor iedereen even duidelijk was. Dus ik was heel erg blij met jouw appje.
Ja.
En vandaar dat we nu hier zitten.
Ja, nou ja, ten eerste dank je wel dat je zoveel aandacht besteedt aan dit onderwerp. Want het leeft heel erg. Hè? Want je kan wel zeggen, het is misschien verkeerd begrepen. Maar kennelijk heb je een gevoelige snaar geraakt. En zitten heel veel mensen met deze vraag. Should I stay or should I go?
Precies.
In dat gesprek met Thierry hebben jullie verschillende onderwerpen besproken. Of motivaties om of te blijven of weg te gaan. En ik denk dat... Vanuit ons perspectief, Jeroen en Jan, Jan mijn broer, die zijn bezig met Paraguay. Wij zijn zelf nog bezig met Portugal, maar inmiddels ook met iets in Azië, Thailand. Daar zal Dorien dadelijk wat over vertellen.
En Spanje.
En ik denk dat ieder voor zich eigenlijk moet verkennen, als je voelt van, hey, ik voel hier iets bij, of ik vind hier wat van, of ik vind wat van dat vorige gesprek, dat je bij jezelf moet verkennen van waar zit dat nou in? Is dat een lang gekoesterde wens om in een tropisch of een zuidelijker land te wonen? Zoals bij Dorien en mij. Ik word wel eens verweten dat ik een stukje land heb gekocht van het geld van de donaties.
Ja,
dat stukje land had ik in 2019 al gekocht. En dat laat zien dat die wens om te vertrekken, of in ieder geval een plan B of een zomerhuis te realiseren, dat die al veel langer aanwezig was. En ik denk dat het bij heel veel mensen zo is. En dat er nu een paar dingen bij elkaar komen. Namelijk het zien van een mindere toekomst in Nederland. Of het gebrek aan toekomstperspectief, moet ik eigenlijk zeggen. En nog steeds die wens van, maar ik wil lekkerder leven. Ik wil... De balkondeuren openslaan en in het zwembad springen, bij wijze van spreken. En ik merk dat, en jij noemde dat van, ik ga weg en ik ga in de zon liggen. Ja, dat is natuurlijk ook een aantrekkelijk aspect. Maar dan is er ook het aspect nog van, als ik dan wegga uit Nederland, kan ik dan de strijd opgeven? Moet ik iedereen maar achterlaten? Want ik ga weg omdat het slechter is, maar dat betekent dat het nog slechter wordt voor de mensen die achterblijven. En ik denk dat allemaal concepten zijn die ieder voor zich moet afwegen. Want het is afhankelijk van je persoonlijke situatie en van je persoonlijke motivatie.
Ik wil 1 ding duidelijk maken. Mijn gesprek met Thierry. Het ging om mensen, want volgens mij Thierry heeft het ook duidelijk benoemd. Je hebt tijdens corona heel veel mensen gehad die niks zeiden. Ze vonden dat niks raars aan de hand is en we hebben met een killervirus te maken. Dus ze hebben alles genegeerd en nu komen ze in de vluchtmodus. Ze zien dat het minder is leven, of de kwaliteit van leven in Nederland is minder geworden. En ze zoeken een veilige bestemming. En ze gaan kijken, oké, waar kan ik beter leven, vrijer leven? Dus je hebt ook of negeren van de situatie of vluchten. Daar hadden wij het over. Jij en Jeroen en Dorien, jullie hebben je vanaf het begin uitgesproken. Jullie hebben echt alles gedaan om de situatie te ontmaskeren voor mensen die dat niet wilden zien of niet konden zien. En zelfs nu dat jullie weg zijn, dan blijven jullie betrokken met Nederland. Blijven jullie gewoon nieuws volgen. Jij en Jeroen doen iedere week weekjournaal.
Minimaal 1 en soms wel 2 of 3 uitzendingen.
Kijk, dus dat wil ik heel graag benadrukt hebben. Ik heb sowieso een hele grote liefde voor jou, voor Jeroen, voor Dorien en voor Nadia. Want ik ken jullie vanaf het begin en ik heb jullie gevolgd. En ik weet hoeveel mensen zijn wakker geworden door jullie inzet. En wat hebben jullie allemaal meegemaakt in de afgelopen 4 jaar.
En nog steeds meemaken. Want
nog
morgen
mee...
hebben we dus nog weer een volgende strafzaak tegen Dorien.
Echt? Ja. Morgen?
Ja.
En dan gaan jullie daarna?
Dan gaan we daarna rijden.
Oké, ja. Nee, maar dus dat moet een duidelijke onderscheid zijn. Hè? Ik wil absoluut niet dat misverstand laten ontstaan.
Okay. Jij hebt het eigenlijk over kop in het zand en vluchtgedrag.
Precies.
Versus mensen die eigenlijk überhaupt al naar het buitenland wilden. Maar het betekent ook niet dat wanneer je naar het buitenland gaat, dat je strijd ophoudt. Hè?
Precies, ja. Wat Thierry zei, hè, het is juist heel erg fijn als jij een soort hybride leven kan opbouwen. Mm-hmm. Dat je ergens anders veiliger en makkelijker kan leven. En dan alsnog je invloed kunnen uitoefenen in je vaderland. Dus dat is heel belangrijk, ja, vind ik.
Het risico wordt gezien is, naarmate je ergens anders een goed leven hebt, dat Nederland steeds verder weg gaat voelen. En dat is waar. Hè. De laatste paar maanden zijn we veel in Portugal geweest, veel aan het bouwen geweest. En ik voelde dat ook. Na 3 maanden in het buitenland te zijn, ja, komt een beetje van, is weer het volgende politiek drama aan de gang. Deze sla ik even over. Dat gevoel zit er zeker in. Maar los van de waan van de dag, denk ik dat het heel duidelijk is wat er aan de hand is. Namelijk een overname. Sommige mensen noemen het een autocratische of autoritaire technocratie. Ik noem het gewoon onversneden fascisme. Dat is waar we ons tegen moeten verzetten. En de misvatting, want dat is ook wat er naar voren kwam in jullie uitzending, is dat het ergens anders dan sowieso beter is. Nee, daar ga je uiteindelijk met dezelfde problemen te maken krijgen. Sowieso, en dat is het bij het programma Ik Vertrek altijd mooi te zien, mensen die met een heel romantisch idee naar het buitenland gaan en denken, joh, ik heb het op vakantie altijd zo fijn daar, dan zal het leven daar ook fantastisch zijn. En in het programma zie je heel vaak dat het toch wel tegenvalt, dat ergens je vestigen een stuk meer om het lijf heeft dan zomaar op vakantie gaan. Dus het zijn geen lichtzinnige beslissingen. En ja, nogmaals, wat ik al zeg, het zijn hele persoonlijke afwegingen. Voor ons is het een mix, omdat we deze wens sowieso al hadden voor corona. En eigenlijk door corona is het uitgesteld. En dat zijn we nu dan alsnog aan het doen. Maar ik voel nog wel heel erg die betrokkenheid om me in te zetten tegen deze coup. Want deze coup is niet alleen in Nederland. Deze coup is wereldwijd. Dus in die zin maakt het niet zoveel uit vanaf welke plek je dat verzet doet. Maakt wel uit of je op de plek waar je bent je kan verzetten. En wat ik daarmee bedoel, in Nederland zie ik gewoon dat er lopen 2 strafzaken tegen mij. 1 tegen Doreen. In Duitsland zijn Jeroen en Jan net vrijgesproken, maar er is niks veranderd. Er ligt nog beslag op al het bezit in Duitsland, al het bezit in Nederland. De stichting Virus Waarheid, nu Voorwaarheid, heeft nog steeds geen bankrekening. Aangiftes die ik doe, of die mijn broer doet, worden gewoon in de prullenbak gegooid. Wij zijn vogelvrij verklaard. We hebben geen rechten in Nederland. En daarmee wordt het ook heel moeilijk om je hier nog te kunnen weren tegen een overheid die het niet nauw neemt met wet. En ik denk dat de mensen die de laatste zitting hebben gezien van mijn strafzaak dat beamen. Het is dus echt op het ridicule af. Rechters die de dossiers niet hebben gelezen en eigenlijk zeggen van, ja, maar meneer, snap je niet wat het OM wil? Dat zegt hij letterlijk, hè? Van, u bent ongehoorzaam. Wanneer gaat u nou uw mond houden? En omdat dat bijna letterlijk zo wordt opgeschreven en gezegd, denk ik van, ja, maar dan is het waarschijnlijk makkelijker om vanuit een andere positie, waar ik nog niet overhoop lig met de autoriteiten, wel dat verzet kan doen. He, dat gaat dan over uitzendingen maken, dossier vormen en rechtszaken voeren. Want niet voor elke rechtszaak hoeven we in Nederland te zijn.
Wat doet al deze tegenslagen bij jou, Doreen?
Ik word er gewoon heel erg moe van. Ik heb Willem, die heeft een soort van stoïcijns gedrag af en toe. Die kan zich zo vastbijten in iets. En dat heb ik ook een hele tijd gedaan. En ik doe het dus gewoon lekker achter de schermen. Ben ik natuurlijk die producties aan het draaien. En ik kan er wat meer afstand van nemen. Omdat ik in mijn hoofd al eigenlijk ook op andere plekken ben. Dus dat, weet je, op het moment dat we toen Portugal hadden gekocht, dat is zo alweer 3 jaar geleden, dacht ik nog niet van, oké, ik ga daar per direct met Nadia en iedereen wonen. Ik kijk dat even aan. Ik vind het gewoon fijn om dingen een beetje aan te kijken. En ook natuurlijk te laten gaan. Want ik kon ook niet tegen hem zeggen, oké, we moeten nu weg. Dat zou hij nooit gedaan hebben. Kijk, ik weet dat dit de strijd is voor de rest van ons leven. En ik heb gewoon het gevoel dat als ze dat hier, alleen maar hier zouden doen, dat het me echt op zou breken. Want het heeft me echt een paar keer dat ik echt, dat ik ook een minder leuk mens word. Want ik word gewoon chagrijnig van. En ik denk echt van, jongens, word wakker, weet je. Ik word echt gewoon een beetje gefrustreerd. En op het moment dat ik ook gewoon meer weer van het leven geniet, wat ik eigenlijk altijd al goed in ben geweest, dan krijg ik mezelf weer terug. En dan kan je het veel makkelijker balanceren. Dan kan je een veel heldere, betere strijd voeren als je daar meer balans in hebt. Dus nou ja, vandaar dat we nu ons een beetje aan het hergroeperen zijn op meerdere plekken. Een beetje de kat uit de boom aan het kijken. Want kijk, Portugal en Spanje is ook Europa. En ik denk, het EU is nou ja, samen met Amerika wel een beetje bron van het kwaad. Dus ik zie het daar niet heel rooskleurig in op de lange termijn. Nee, je koopt op de ene plek meer tijd dan op de andere plek. In Portugal denk ik dat je nog wel een paar jaar wel uit kan zingen, want je hebt daar nog telefooncelletjes op straat en in heel veel winkels kan je alleen maar cash betalen. Dus daar zijn ze gewoon nog niet zo ver als hier. Maar ja, als het allemaal in zo'n tempo doorgaat, wordt het net als hier. Dus dan, ja, dan ben je weer terug bij af. Alleen je kan nu wel veel makkelijker anticiperen. En
ja, wat we ook in Portugal hebben is heel veel grond en vruchtbare grond.
Ja.
Eigen water. Er is daar meer zon dan in Nederland, dus we hebben zonnepanelen. Er is een hele fruit- en boomgaard. We kunnen ons eigen voedsel verbouwen. En daarmee krijg je ook een deel autonomie terug die heel lastig te verkrijgen is in Nederland. In Nederland hebben we zo'n fijnmazige infrastructuur en zo'n in die zin efficiënte bureaucratie. Ja, niet efficiënt voor ons, want elke aanvraag duurt jaren. Maar de andere kant op weet de overheid alles van je. Je kan je niet verstoppen en je kan je ook niet onafhankelijk verklaren van Nederland. Dus dat is een van de redenen dat ik zeg, ja, maar als ik nog weerstand wil bieden, dan wordt dat juist extra moeilijk in Nederland.
Maar tijdens corona was het juist in Spanje en Portugal heel erg streng.
Alleen in het begin. Maar dus de eerste lockdown was daar heel heftig. En in Spanje is dat uiteindelijk ook teruggedraaid. En de mensen die beboet zijn, zijn terugbetaald. Dus in veel landen is men al veel verder in het corona verwerken. Op dit moment lopen er twee enorme corruptieschandalen. Het Kolderproces en Air Europa in Spanje. Dus daar is het aan het rommelen. Duitsland is enorm aan het rommelen nu. Hè. Alle OMT-verslagen liggen nu op straat. Dus dat het een bedrog was en dat het een koep was niet vanuit de gezondheid, is nu vastgesteld. Staat in de mainstream media in Duitsland. Maar is dat genoeg om het tij te keren? Dat weet ik niet, want er zijn in het verleden al veel vaker dingen naar buiten gekomen waarvan je denkt van ja, maar nu is toch duidelijk voor iedereen. En wat ik dan in Nederland echt heb gemist, op een paar uitzonderingen na, is dat men massaal de straat op gaat. Ongeacht je huidskleur, geloof, seksuele geaardheid. Je bent bedrogen, je bent voorgelogen, je bezit is afgenomen. Je dierbaren moesten in eenzaamheid sterven. En nu blijkt dat het allemaal gelogen was. Waar is die woede? Waar is die verontwaardiging? En ik denk dat dat ook voor mensen die die strijd hebben gevoerd en daar hebben moeten incasseren en verlies hebben geleden, dat die ook zoiets hebben van ja, maar als er nu nog steeds niet opgestaan wordt, hoe veilig ben ik dan? Nee. Is er wel een rugdekking?
Het is een beetje sowieso alles wat achteraf naar boven komt. Het gaat om schade en pijn die al gebeurd is, gericht is. Dus tijdens de Tweede Wereldoorlog, er zijn zoveel mensen vermoord, doodgegaan. Oké, achteraf kan dit naar boven komen. Die levens komen niet meer terug. Alle mensen die tijdens corona beschadigd zijn, mishandeld zijn, dierbaren die in eenzaamheid zijn doodgegaan, maakt mij niet uit wat nu naar boven komt. De pijn heb ik al geleden. Dus in principe achteraf dingen naar boven en die mensen al straffen. Dat is goed dat dat gebeurt, maar dat neemt de pijn niet weg. Dat neemt
dat
die
klopt.
Schandaal die gebeurd is niet weg. Maar daarom mensen zijn gewoon, ja oké, prima.
Weet ja, maar de erkenning van dat het fout is gegaan, dat er schade is geleden en dat er mensen zijn die daar verantwoordelijk voor zijn, of in ieder geval ter verantwoording moeten worden geroepen. Zolang die erkenning uitblijft en de mensen die zich daar schuldig aan hebben gemaakt, die staan niet te springen om hier verantwoording
te leggen.
Nee, maar
dan gaan ze iets anders bedenken. Ja, dan gaan ze iets anders, want dat gebeurt iedere keer. Hè?
Ja.
Als ik kijk naar ons naar geschiedenis, iedere keer gebeurt er een schandaal, echt crime, misdaad van de EU en zo. En dan, ja, oké, dan kom naar boven dat dat niet goed was. Kijk ook naar wat in Iran gebeurd is in 1979. Ja, maar dat brengt het leven van miljoenen mensen die niet meer op aarde zijn, dat brengt hij niet meer terug. Mijn jeugd die eigenlijk vernietigd door alle ellende, die komt niet meer terug. Mm-hmm. En dan bedenken ze iets anders. En dan komt de oorlog, en dan komt een virus, en dan komt een financiële crisis. En er is iedere keer een scenario en mensen gaan. Het gaat erom dat mensen iedere keer meegaan.
En lam geslagen worden.
Juist. En dit,
waarom is dat?
Kijk, ik kan alleen voor mijn eigen motivatie spreken waarom wij meerdere plekken op de wereld als een soort plan B willen hebben. Maar ik kan me goed voorstellen dat Jeroen, die al veel langer die strijd voert, zoiets heeft van ja. Maar we hebben het met COVID meegemaakt. Toen kregen we het klimaat gebeuren en energie. En dat was ook al een enorme onzin. Ik heb weinig mensen op straat zien staan tegen de beroving via de energieprijzen. Terwijl het vaststaat dat dat artificieel was. Het
gaat nog steeds door.
En het gaat nog steeds door. Maar nu, met de oorlog, de ultieme afleiding, maar ook die heel veel schade en potentieel heel veel doden gaat opleveren, zien we nog steeds veel te weinig weerstand vanuit de maatschappij. En dit is een beetje het moment dat, wat ik me goed kan voorstellen, dat heel veel mensen eind jaren 30 hebben gevoeld van, oeps, jongens, ik ga niet blijven, ik ga niet wachten, want ik heb me al uitgesproken, als dit fout gaat, ben ik de eerste die naar de kampen wordt vervoerd. En ik kan me heel goed voorstellen dat mensen die zich echt stevig hebben uitgesproken en nog steeds worden vervolgd, dat een motivatie is van, nou, ik moet nu even in ieder geval fysiek afstand nemen en kijken of er een volksbeweging opstaat tegen het regime en die zich echt resoluut tegen oorlog uitspreekt. Want op het moment dat we deze escape aan het regime geven, dan is het echt het hek van de dam. Als we in een oorlog worden gezogen, dan weet ik niet waar we uitkomen.
Maar kunnen jullie van samen zijn genieten als jij zo erg die rechtvaardigheidsgevoel bij jou constant aanwezig is? Bij jou ook, want jij bent ook heel erg uitgesproken en je ziet ook alles heel erg snel. Sneller dan misschien 90% van anderen. Maar je hebt een hele andere motto en houding in het leven dan Willem. Hoe matcht het samen?
Afdwingen.
Dat is de enige dwang die ik accepteer in mijn leven.
Oké, een gezonde dwang.
Ja. Ja,
ik moet af en toe mee uit eten en ik moet af en toe mee spelletjes doen of andere leuke dingen doen. En ja, natuurlijk is dat goed voor me.
Dus, ja.
Op die manier blijven we aardig in balans.
Ja, en we doen gewoon wel echt alles samen. Dus weet je, ik ga mee met zijn hele strijd, anders had ik het misschien wel al, dat ik al in Portugal zat of zo, weet je. Dus dat ik zoiets had van, jongens, precies wat Busy ook zei. Wat zei hij? I tried, but nobody's listening, so I pack my shit and I'm gone. Weet je, ik ga dan lekker op een eilandje zitten, zoals veel mensen dan willen doen. Ja, dat zou ik sowieso nooit helemaal doen, want ik ben een uitgesproken type. Maar dat hergroeperen, dat is denk ik op dit moment gewoon een goed idee. We zijn rechteloos geworden. En ja, we hebben ons hoofd al jarenlang, zeker Willem en Jeroen, op het hakblok gezet. Weet je, voordat ze je gewoon voor jaren opsluiten. Of dat mensen zo gaan radicaliseren tegen je. Want dat heb je ook, hè, met die aanvallen aan de deur. Dat zijn dingen die ga ik niet meer vergeten. Of dat je gewoon van straat wordt geplukt door anonieme politie die zichzelf niet willen identificeren. Ja, dat is traumatisch. Dus I don't want to go back there, weet je. Nee. Dus je moet je uit blijven spreken. Want ik denk als jij je helemaal terugtrekt, dat je dan eigenlijk in principe ook vogelvrij bent om gepakt te worden. Want dan gaat niemand meer opstaan op het moment dat je vast komt te zitten. Dat zie je met veel mensen in het verzet. Mensen die wat minder bekendheid hebben gehad. Daar is
toch
geen
veel beter gelukt inderdaad om ze uit te schakelen in anonimiteit.
Ja.
En dat is natuurlijk wat het regime wil. De picture perfect moet zo blijven. En de politiek dissidenten die worden achter het gordijn afgevoerd.
Maar kijk, jullie zijn heel erg uitgesproken. Hè? En jullie zeggen ook waar het op slaat. Maar die uitgesprokenheid, als je dat bijvoorbeeld in of Paraguay of Portugal of Spanje doet, dan word je veel harder aangepakt door de overheid, denk ik.
Is dat zo? Kijk, een van onze vrijwilligers, of iemand die zich heel erg inzet voor waarheid, is Paul Vrijters. Die is hier ook wel eens aan tafel geweest. Die is nu bezig met zijn Nova Academia. En hij werkt nu nog in Saudi-Arabië. En bij Saudi-Arabië denken veel mensen, ja, maar het is een heel repressief regime. Hoe kan je het dat jij daar zomaar alles mag zeggen? En dan zeg je, ja, maar met Saudi-Arabië is heel duidelijk een soort verstandshouding, zolang ik het niet heb over de binnenlandse politiek van Saudi-Arabië, mag ik alles zeggen. Want Paul Vrijders heeft heel veel Brownstone gepubliceerd, dus internationale tijdschriften in het Engels. Dus zijn kritiek is wereldwijd gelezen.
Maar dat kan in Nederland ook. Zolang dat jij je niet met binnenlandse politiek bemoeit, dan kan je alles zeggen.
Ja, ja, alleen mijn expertise ligt natuurlijk op het dossier van de coup in Nederland. Daar ben ik bekend mee. En een stukje in Duitsland en een stukje in België. Maar waar we ons vooral hebben op gericht is het dossier over Nederland compleet te maken. En ja, dan kom je allerlei andere landen tegen. Maar ik denk dat dit verhaal zo compleet is dat uitgedragen moet blijven worden. Zodat iedereen weet dat er een coup is. Hoe die coup is gedaan. Wanneer die is begonnen. Wie daarbij betrokken zijn. Dat verhaal moeten we blijven vertellen.
Dat begrijp
ik. Aanvullen natuurlijk.
Ja, ja, dat begrijp ik. Maar kijk, dit in ieder land wordt heel moeilijk, heel streng aangepakt door de overheid of regime van het land. Dus dat is niet alleen in Nederland. Maar wat mij opvalt is dat in Nederland, omdat het ook misschien voor de bühne heel veel vrijheid van meningsuiting moeten zijn. Kijk, we hebben wel smers. We hebben voor waarheid gehad heel erg lang. Ja, dat gaat nog steeds door. We kunnen ons uitspreken. Terwijl dat bijvoorbeeld zo is, kan ik in Iran never nooit doen. In Saudi-Arabië, als ik uitgesproken ben naar de overheid, dit kan ik niet daar doen. Het is in ieder land zo dat als jij je niet bemoeit met de binnenlandse politiek, kan je gewoon alles doen. En als je in Iran alles accepteert, dat wat de overheid binnen in het land doet, ja, kan je gewoon
achter je voordeur je eigen ding doet.
Ja,
ja, dat is natuurlijk wel zo, maar daarmee verander je de situatie niet. Dus dat is meer passief. Dus voor die mensen, ja, waarom zou je verhuizen? Want daar gaat jouw stelling op van, dan valt Nederland nog relatief mee als je toch geen verzet pleegt. Dat ben ik met je eens. Als je wel een verzet pleegt, dan is de situatie echt anders.
Maar dat geldt bij ieder land, hè? Dus dan moeten zij ook het land verlaten.
Ja,
toch?
Maar kijk even naar Nederland. Raisa wordt vervolgd. Is een journalist. Pepijn van Houweling is een Kamerlid, wordt vervolgd. Gideon van Meijer is een Kamerlid, wordt vervolgd. Ik ben een mensenrechtenactivist. Ik heb meerdere strafzaken tegen me. Heb weken in de gevangenis gezeten. Kafka, Bauke, is ook veroordeeld voor opruiing, terwijl hij een zanger is. Dus wat je hier ziet is een klassiek beeld van een regime die de intelligentsia, namelijk politici, artiesten, mensenrechtenactivisten en journalisten, wil opsluiten, wil vervolgen. En dat gebeurt nu in Nederland. Er worden gevangenisstraffen geëist. En iedereen die zijn kop boven het maaiveld uitsteekt, die komt aan de beurt.
Ja, maar wat ik
probeer. Dit is het punt wat ik maak van, het is hier niet, voor de mensen die zich uitspreken, niet minder erg dan een ander land.
Nou ja, ik kan me goed over.
Ja, dus, klopt. Weet je, dat heb je in ieder land. Hè? Iedereen die zijn mond open doet, anti-overheid is, die krijgt gewoon zware straffen. Maar in Nederland, wat Dorien zegt, je kan, kijk, je komt het land binnen, je zegt gewoon wat je moet zeggen, je geeft je interviews, je laat je mond niet snoeren. Maar dit kan je echt niet doen in Saudi-Arabië.
Maar dat kan hier ook niet.
Nee, maar dit doe je niet, toch?
Ja, maar ik ben en ik word vervolgd.
Ja, maar in Saudi-Arabië, dan word je onthoofd.
Dat is een aanname.
Nee, ik kom uit zulke landen.
Maar om het te vergelijken, in hoeverre kan je COVID-kritisch zijn in Saudi-Arabië, weet ik niet. Ik denk dat ze dat niet zoveel uitmaakt.
Je benoemt één bepaalde COVID, oké. Okay.
Maar, nou ja, ik wil best aannemen dat er andere landen erger zijn, maar betekent niet dat het hier goed is.
Nee, absoluut niet. Helemaal mee eens.
Er zijn landen, zoals Paraguay, waar je dit soort overheidsinmenging niet zal hebben. Dat je voor een mening of voor een tweet kan worden opgepakt en in de cel gestopt. En dat je jarenlang wordt belaagd door het Openbaar Ministerie. Daar hebben ze simpelweg het geld niet voor en de manschappen niet voor. En dat is een van de redenen waarom je vaak in wat armere landen met minder infrastructuur beter af bent. Los van wat Jeroen altijd zegt, is dat de corruptie daar democratisch geregeld is. Omdat iedereen eraan mee kan doen.
Ja.
Dus het is echt een zware onderschatting van mensen om te denken van, ja, maar we hebben hier toch vrijheid in Nederland? Nee, kijk naar de rechtszaken, want wij filmen alles. De mindset van bestuur, van OM, van rechters, is eigenlijk, maar meneer Engel, hoezo moeten wij uitleggen waar u zich schuldig aan hebt gemaakt? Het is toch duidelijk dat wat u zegt niet wenselijk is? Waarom gehoorzaamt u niet? Dat is eigenlijk wat er wordt gezegd. En dan worden de gevangenisstraffen gevraagd om mijn gebrek aan gehoorzaamheid. Nou, dat is niet heel anders dan Rusland of Iran. De straf zal misschien anders zijn, de cel zal wat luxer zijn.
Het is heel anders, hoor.
Maar
Willem, nee, maar het, echt heel
nee,
anders.
Het punt is niet anders. Het beginmechanisme van kritiek op de macht en daardoor als voorbeeld worden gestraft, is niet anders. Dat de straf minder erg is, dat is anders.
Ik denk dat bijvoorbeeld het geval van Iran, ze zijn 44 jaar later. Misschien zijn we hier nu 4, 5 of 10 jaar hiermee bezig. Dus wie weet hoe het hier eruit zal zien over 44 jaar.
Ja.
Dus daar ben ik met je eens. Daarom blijf ik mij ook gewoon uitspreken, want ik wil dat niet toelaten. Of het ooit zover gaat, dat weet ik niet.
Ja.
Maar wat wij doen, is gewoon dat proberen tegen te houden.
Nou, laat ik het anders stellen. Ik ben het helemaal met je eens dat er landen zijn waar het erger is. Daar willen wij niet uitkomen.
Nee.
Maar als ik zie dat mijn laatste strafzaak, die echt een soort surrealisme was, waar ik vraag van, maar mag ik dan weten waar ik precies van word verdacht? Dat die rechter zegt, nee, het is nog uw positie, nog de tijd dat u dat van het OM kan vragen.
En tot welk strafbaar feit je had opgegeven.
Ja, en dan denk ik, hé, we zijn 3 jaar verder. In welke slechte film zijn we beland? Maar dat is hilarisch om te zien. Deze zaak gaat natuurlijk ook nergens naartoe. Daar ben ik niet bang voor dat het iets wordt.
Maar zolang je hier blijft, loop je gewoon een statuspekken, weet je wel. Dat is het ook een beetje.
Ja, dat is nog een ander argument waar we het ook zeker over moeten hebben. Maar het punt is, zelfs in de kritische media, in de nieuwe media, is er geen aandacht voor deze zaak.
Nee.
En dat laat zien, denk
ik. Nou, nu voel ik mij aangesproken. Bij deze maak ik bezwaar. Ik heb het gemist. Nee, wat heb ik gemist?
Afgelopen week was de volgende strafzaak tegen mij.
Wij hebben daar geen aandacht aan besteed.
Waar weer dus voorwaardelijke gevangenisstraf of taakstraf.
Wauw, oké.
Ja.
Je hebt mijn nummer.
Ja, maar wij zenden elke dag uit. En
ja, maar jou, dan ga je ervan uit dat iedereen alles bekijkt, weet je.
Jullie altijd bijstaan. Want jullie zijn eigenlijk een trots voor Nederland, vind ik, in principe. Dus wij staan altijd achter jullie.
Absoluut, en zo voelt het ook. Mijn punt is niet persoonlijk naar jou of naar Welsmers.
Nee.
Mijn punt is de apathie die ik waarneem binnen wat zich dan kritisch Nederland of het verzet noemt. Of dissidenten. Dan zie ik van ja, af en toe dan wordt er schande gesproken over dat er rechtszaken zijn tegen critici. Maar wordt er nou echt aandacht aan besteed? Staan daardoor nou honderdduizenden mensen op straat? Hetzelfde met Assange. Assange zit nog steeds vast.
Ja.
Hoeveel aandacht is daarvoor in Nederland? En dat vind ik een dat is een ominous sign, om het zo maar te zeggen.
Kijk, ik zeg, we zijn hier in Iran zijn ze 44 jaar verder. Dus dan is het alles ook veel chronischer. Mm-hmm. Maar gelijk toen de machtsovername gebeurde, iedereen die tegen dat beweging was, die werd aangehouden en opgehangen. En we hadden één rechter, Gal Ghali. Hij is bekend als het meest wraakzuchtig en cruel mens. Mm-hmm. En hij zei, niemand heeft een advocaat nodig. Je hebt een advocaat nodig alleen als je, hoe zeg je dat? Iemand die niet kan horen en niet kan praten.
Als je doof en stom bent.
Ja, doof en stom. Alleen die mensen hebben een advocaat nodig om hun naam voor ons te kunnen uitspreken. En vonnis was van tevoren al bekend. Iedereen doodvonnis. Gewoon echt.
Zij heeft geen doodvonnis gekregen, maar dit is precies wat ik bedoel in de strafzaak die we morgen hebben. Daar versprak de rechter zich nadat we alle misdrijven, waarvan we bewijzen hebben, die gepleegd zijn door de driehoek in Amsterdam, dus dat het onrechtmatige arrestatie was, dat staat vast. Toen versprak de rechter zich en zei van ja, ik heb al wat opgeschreven. Toen vroeg onze advocaat van, wacht even, wat heeft hij opgeschreven? Ja, ik had alvast wat voorbereid. Ik heb het alvast op schrift gesteld. Voor de zitting. Ja, voor de zitting.
Maar moeten ze zich niet verdiepen in de zaak?
Je kan natuurlijk niet het vonnis. Je kan niet het vonnis schrijven voor de mondelinge behandeling.
Ja.
Dan wordt er gevraagd en dan ziet de rechtbank geen vooringenomenheid. Dus ik geloof nogmaals dat het in Iran veel erger is geweest en dat de straffen exorbitant zijn en dat het nog slechter is daar. Maar het is in Nederland echt verre van goed. Verre van goed. Het punt wat Dorien aanhaalde is denk ik een hele goeie. Want je kan hem omdraaien. Je kan ook zeggen, de mensen die hier blijven, die financieren de coup door belasting te betalen. Door hier te consumeren. En dat is natuurlijk feitelijk gezien waar. Ik vind het echt moreel onverantwoord om een cent belasting te betalen, terwijl daar mensen mee worden vermoord. Hè? Nederland is een overtreding in de Arms Trade Treaty, zowel met de wapenleveranties naar Israël als naar Oekraïne. Oekraïne heb ik al aangifte van gedaan. Naar Israël is er nu een rechtszaak waar ze zijn veroordeeld. Ze hebben cassatie aangetekend, de staat dan. En ze zijn op zoek naar toch die wapens te kunnen leveren. Wij leven echt in een schurkenstaat.
En dat niet alleen de Big Pharma. Hoeveel doden zijn er al door de Big Pharma gevallen?
Ja, dat snap ik. En daar ben ik het ook met jullie eens. Kijk, belasting betalen, dan doe je mee met alle misdaden die tegenwoordig gebeuren. Maar als jij ook het land verlaat, dan laat je ook je land achter voor al die, weet ik veel, onterechte asielzoekers die binnen moeten komen, al die rare dingen die gebeuren. Je geeft het land weg, weet je.
Maar die onterechte asielzoekers, het is goed dat je dat aanhaalt. Mm. In hoeverre is dat echt verschillend? Ja. Dit zijn mensen die een verhaaltje is wijsgemaakt, waarvan de leefomstandigheden achteruit zijn gegaan. Dus dit zijn voornamelijk, in het geval van Europa, Afrikanen en mensen uit het Midden-Oosten. Hun toekomstperspectief is ingestort.
Precies,
zeker
ja,
ook door COVID en door al die zogenaamde Arabische lente-revoluties is die regio van Sub-Sahara-Afrika en Sahara-Afrika, om het zo maar te zeggen, is verarmd, verslechterd. En dan wordt er opeens Gouden Bergen beloofd.
Ja,
en dan is er een mensenhandel waarmee er miljoenen mensen door overheden Europa binnen worden gepompt. Ik neem die mensen niks kwalijk. Die mensen zijn op zoek, net als wij, naar een beter leven.
Klopt. Dat heb ik ook
het gezegd. Is de migratiestroom, het is de mensenhandel die staatsgestuurd is. Dat is het grote misdrijf. En ja, dit is een verdeel- en heerspolitiek. En ja, dit is om de bevolking te ontwortelen. Dit is om mensen tegen elkaar op te zetten. Maar het is niet de schuld van het individuele asielzoeker of van de individuele gelukszoeker.
Nee, klopt. Het hele scenario is fout. Want iedereen heeft recht om op zoek te gaan naar een beter leven. Dat is een normaal gezonde houding.
Life,
iedereen,
liberty and the precies, pursuit of happiness.
Ja, ja. Nee, maar kijk, het hele asielzoekersstroom en zo, dat is een hele wereldwijde corrupte systeem. Toen wij onderweg waren naar Nederland, ieder mens ieder persoon bij vliegvelden, ieder persoon die wij ermee te maken kregen bij de grenzen, die was al geïnformeerd. Die hoorde bij het hele grote web. En we kregen van tevoren ook al een beschrijving. Nou, als je gewoon voor paspoort komt, want we hadden nep paspoorten, fake paspoorten. Ik was heel erg blij hoor, dat het wel was. Mm-hmm. Want we vluchten voor ons leven. Maar we kregen van tevoren allemaal een instructie. Bij paspoortcontrole, dan moet je gewoon in de rechterrij gaan staan. En dan moet je zorgen tot diegene met een staart daar komt. En heeft een naamplaatje als, weet ik veel, Paul, bla bla. Maar als hij er niet is, dan moet je even zorgen dat jij, weet ik wel, ga gewoon met je schoenenveters verder.
Ja.
Wordt door niemand anders gecontroleerd of gecheckt, want hij is degene die weet dat hij jullie moet doorlaten.
Ja.
Dus dat is een hele
spannend.
Ja, heel
maar, erg
spannend.
Maar dan heb je nog vluchten voor je leven. Waar we het nu over hebben, de migratiestroom nu. En we zaten er toevallig tussen in op een vlucht van Fuerteventura naar Sevilla. Een groep van 40 jonge mannen van militaire leeftijd, zo rond de 20, 25. Allemaal Sub-Sahara-Afrika. Allemaal een rood tasje, een instructiebrief.
Werden
begeleid.
Het leek eigenlijk wel.
Het was een schoolreisje.
Ik dacht dat het
een
voetbal.
En die werden helemaal Wel, daar is jullie plek. En sommigen hadden nog nooit gevlogen. Dus kwam er een speciale instructie voor die jongens. En stuk voor stuk waren het beleefde jongens. Ze haalden geen gekkigheid uit. Maar door dat zo gade te staan, dan zie je gewoon hoe mensenhandel eruit ziet. Staatsgestuurde mensenhandel, vliegtuig na vliegtuig. Inmiddels zijn er al miljoenen Europa binnengepompt. En als je dan naar de Verenigde Staten kijkt, daar gebeurt precies hetzelfde. Ja. Darien Gap is een mooi voorbeeld van. Daar pompen ze ook miljoenen via die zuidelijke grens naar binnen. Dit is een programma.
Ja, zeker. Maar als jij je land ook verlaat, dan faciliteer je ook het programma, vind ik. Ik heb niks tegen, kijk, mensen die een soort hybride leven gaan leiden, mm-hmm. Dat moeten wij juist doen. Want dan zijn mensen die dat kunnen en die zorgen ook dat alles beter loopt, vind ik. Ja. Dan heb je een veilige plek daar ook voor mensen die eventueel in het geval van nood daar kunnen komen. En jullie blijven ook betrokken met jullie eigen land. Maar ik heb het over mensen die een droom hebben. Denken, oké, mm-hmm. Ik heb tot nu toe niks gedaan. Ze zeggen dat daar vrij is. Ik ga daar gewoon genieten van de zon, van vrijheid. Dat geluk is niet ergens dat jij niet bent.
Weet je? Dat is ook zo, maar aan de andere kant, we worden ook gewoon, wat dat betreft, misschien te veel verwend. Je ziet, jeugd tegenwoordig wil niet eens meer werken.
Ja, precies.
Dus je voedt luie mensen op. Ja. Die straks allemaal van een basisinkomen genieten. Niet meer werken. Die allemaal aan het overheidsinfuus hangen. Ja, kijk, ik snap wel. Nou ja, als je dat in Thailand of zo voor veel minder geld kan doen dan hier. Nou, dan zit je natuurlijk liever in de zon. Het is eigenlijk, als dit land nog floreerde en we hadden gewoon alle businesses, want er zijn zoveel businesses, kleine businesses en medium businesses kapot gemaakt. Ja. Het wordt het niet meer aantrekkelijker gemaakt, weet je. En het is niet zo dat je, als je denkt van oké, er blijven nog een paar hangen, dat je het dan wel nog gaat redden. Nee, iedereen die nog succesvol is in een kleine business, als het zo doorgaat, gaat gewoon kapot. Dus sommige mensen kiezen gewoon eieren voor hun geld. En denken van, nou ja, weet je, je leeft het leven maar één keer. Dan doe ik het liever in een land waar ik het gevoel heb dat ik wel nog vrij ben en een lekker klimaat heb. Wat je wil me onderbreken.
Nee, ik wilde wat aanvullen.
Oké.
Ik snap je dilemma. Kijk, dit is vanuit de persoon gedacht. De life, liberty and pursuit of happiness. Daar heeft iedereen recht op. En wat je motivatie is, daar hoef je je niet voor te verantwoorden. De mensen die zich niet hebben uitgesproken en nu zogenaamd uit verzet weggaan, ja, daar is enige hypocrisie aan de gang. Maar nog steeds is het hun recht. Jij benadert het meer vanuit een demografisch of politiek of sociologisch aspect. Van ja, maar wacht even. Als de goeden en de capabelen nu weggaan, dan help je juist mee aan de agenda van het nog afhankelijker maken van de bevolking in Europa. En het nog meer versnellen van de omvolking die duidelijk onderdeel is van agenda 2030. En dan zeg ik ja, maar dan moet je een vraag tegenover stellen. Kan je die tegenhouden vanuit de positie waar je hier bent?
Ik denk het van wel. Het is heel
hoe ga je dat doen dan? Want de politiek is uit.
Je eigen leven leiden. En niet meedoen met al die stomme, weet ik veel, woke, klimaat, COVID. Weet je,
helemaal
als iedereen
eens
dat doet.
Ja, oké. En nu kom je op het punt wat een van de eerste toespraken die ik van David Icke zag op Trafalgar Square was het volgens mij in de zomer 2020. Toen zei hij, jongens, het is heel simpel. Wij zijn de meerderheid. Ja. Als wij stoppen met meewerken, dan is het klaar. Ja. En dat is ook zo. Maar tot dat punt moeten wij flexibel blijven. En moeten we buigen als een riet om harder terug te kunnen slaan.
De grootste demonstratie in Nederland was 100.000 man. Nou, dat is ook zo naar dit gegaan. Nu worden er miljoenen mensen vermoord over heel de wereld. Oorlog gevoerd. En we zijn maar aan het oorlog gidsen. Maar wapens aan het sturen en mensen kapot. En dan maken en niemand staat op.
Jawel, mensen worden steeds meer en meer wakker, hoor. Kijk, als
maar ze doen niks.
Ik denk dat mensen een beetje tijd nodig hebben om op gang te komen, weet je. Dus je hebt soms mensen
nog
die 's ochtends wakker worden. Ja. Je hebt soms mensen die 's ochtends wakker worden en dan pas vanaf middag kunnen gaan functioneren. Mm. Maar kijk, als het een goede video online komt, op YouTube zelfs. Hoeveel views heeft die? 17 miljoen, 19 miljoen, 20. Zijn allemaal mensen die.
Ben ik met je eens. Dus
het was vijf jaar geleden niet zo.
Nee. Maar er is absoluut een ontwaking gaande. Daar ben ik het helemaal mee eens. Dus de narratieven, die vallen van tafel.
Ja.
De coupplegers, die zien ook dat hun agenda 2030 er sowieso niet meer gaat komen. Nee. Dat betekent
wordt 35.
Nee, dat betekent dat we in een andere dystopie uitkomen. Waarvan de machthebbers de vlucht naar voren hebben genomen. Zo van, als if everything else fails,
dan
gaan we naar oorlog.
Ja.
En ik denk dat waar we het nu over hebben, dit is een beetje de deuren sluiten. Of je hoort op het schip, last call, all aboard. Als dit verder gaat en we krijgen de CBAM en al die andere regelingen waarmee er een collectieve onteigening zal ontstaan. En we krijgen de escalatie in Oekraïne of andere fronten waarmee we inderdaad mensen naar de oorlog gaan sturen. En dan is het hek van de dam. Hoe makkelijk kom je dan nog weg? Hoe makkelijk kan je dan nog een plan B realiseren?
Ik denk niet dat het... Kijk, ze hoeven het niet zo ver te krijgen. Want je ziet nu al mensen die uit angst verlamd zijn. Mensen zijn gewoon uit de angst van derde wereldoorlog of atoombom of wat dan ook. Die zijn hun hele huis aan het volproppen, weet ik veel, bunkers aan het bouwen en al die soort dingen. Dan denk ik, jeetje, hoe lang leef jij in angst?
Ja, maar die bunkers, dat is een hele interessante. Eerst begon het als een soort gimmick, want Bill Gates was een bunker aan het bouwen. En toen kwam die jongen van Facebook, Zuckerberg, er ook bij. En nu blijkt dat al die superrijke bunkers aan het bouwen zijn. Maar dat is voor mij hun plan B. Zij kunnen sowieso overal ter wereld naartoe gaan. Maar ze weten, als dit verhaal echt keert, dan worden zij opgejaagd. Dus zij hebben al een plan B klaarstaan. Moeten wij niet ook een plan B klaarzetten?
Ik denk dat als het zover komt dat jij geen brood hebt voor je kind en dat je kind aan het huilen is van honger of gevaar, dan vergeet je alle beschaving.
Precies.
En alle menselijkheid. Als iemand aan mijn kinderen komt, dan ik ben niet supersterk,
ja.
Maar dan wordt het zwart voor mijn ogen. Dan niemand is veilig die verantwoordelijk is,
ja.
Voor pijn aan mijn kinderen. En als zij mensen zover krijgen, dan zijn zij niet veilig. Ongeacht de bunkers en weet ik veel, rockets en zo, die ze allemaal klaar hebben staan. Dat willen ze zelf ook niet hoor, Willem.
Dat zou goed kunnen, maar in de fog of war denk ik dat ze zich veilig wanen. Ik wil daar niet naartoe, maar ik wil ook niet in een situatie komen waarin ik geen eten meer heb. Of waarin ik geliefden zie sterven of geliefden zie lijden. Dus plan B is, zorg dat je ergens een lap grond hebt.
Ja,
waar je
voedsel.
Relatief autonoom kan leven met eigen voedsel, eigen water, eigen energie, minimale overheidsinmenging en veel mensen om je heen die hetzelfde in het leven staan zoals jij.
Mm-hmm. Als zij de boeren straks allemaal weg hebben, waar moeten we, als zij willen dat wij gewoon honger gaan lijden, dan lijden wij honger. Ze kunnen het stopzetten wanneer ze willen. Je bent hier gewoon zo afhankelijk van het systeem.
Jullie zijn ook bezig met al die plannen om ook jullie landgenoten eventueel een veilige plek kunnen bieden, toch?
Hoe bedoel je dat? Of ze bij ons een hotelkamer kunnen boeken? Dat
ja. Ik, stel maar voor, dat weet ik veel, in Nederland helemaal erg wordt en iedereen wil het land verlaten.
Ja, nou ja, kijk, zoals bij reddingszwemmen, het eerste dat je leert
is voor jezelf plaats, zorgen.
Ja.
Ja.
En vanuit die positie kan je andere mensen redden. Maar het mag nooit zo zijn dat je jouw essentiële benodigdheden weggeeft om anderen te redden. Dan ben je niet duurzaam tot waarde.
Nee, maar wat ik bijvoorbeeld zie, hè, want we zijn natuurlijk nu al een paar jaar bezig met Portugal. Mijn zusje die woont er nu al echt een paar jaar. Ik heb heel veel mensen gehad van, ja, Portugal, het ziet er wel leuk uit. Dus, weet je, ik stel ze aan de mensen voor, iedereen kan er een lapje grond kopen. Als je ze gewoon aan de juiste mensen voorstelt en ze gaan dan kijken, er zijn al een hele hoop mensen inderdaad in Portugal gestrand. Op die manier wel, maar ja, ik zie persoonlijk niet zitten om in een stukje land met allemaal
communevormen,
nee,
sectevormen. Ja, dat is dus, en het is ook, dan kom je van de regen in de drup, want we willen juist weer
mensen autonoom
worden, niet afhankelijk van de overheid. Ja. En dan word je afhankelijk van de volgende secteleider.
Laatst al wel eens dat mensen afhankelijk worden van ons. Mensen helpen op hun eigen poten te gaan staan.
Ja.
Wat is afgeleerd in Nederland? Dat is natuurlijk iets waar we wel mee willen
begrijpen. Als de derde wereldoorlog komt of als de atoombom komt, hoe veilig is Portugal? Hoe veilig is Spanje?
Heel veilig. Ja. Portugal, want wij zijn een uithoek daar. In the middle of nowhere.
Ja. Dat is totaal niet interessant om te bombarderen. Ja. Hier in Rotterdam.
Zelfs als Willem Engel daar is.
Ja.
Nou ja, en dat is wel grappig dat je dat zegt. Kijk, mijn taak in die zin zit erop, want ik heb me uitgesproken. ik was de canary in de coal mine, om het zo maar te zeggen. Ik ben niet de soldaat aan het front. Ik ben pacifist. Ik ga niet vechten. Ik verafschuw geweld. Dus de volgende stap is niet voor mij. En dat is wat mensen heel duidelijk moeten begrijpen. Ik ga niet de troepen leiden als het ooit op een fysiek gevecht aankomt. Dan hebben we al verloren in mijn overtuiging. Oh,
ik denk niet dat je altijd met woorden uit kan komen. Maar dat is
nee,
mijn
daar,
eigen
daar ben ik ook bang voor. Maar ik wil me tot het laatste moment inzetten om het op een vreedzame manier op te kunnen lossen. Dat is waar mijn missie ligt. En niet daarbuiten.
Maar dit is ook echt een gave die je hebt, hè? Wordt hij ooit boos?
Ja.
Heb jij hem ooit boos gezien?
Nee, niet. Nee. Nee hoor. Dat is niks van wat ik gewend ben.
Ja, in lover quarrels natuurlijk wel.
Nee, maar als hij nog geïrriteerd is, is hij even 20 seconden en daarna. Oh, sorry. Ja, hij is echt een gemakste lammetje ooit. Ja, terwijl hij eigenlijk helemaal geen lammetje is, maar hij is inderdaad moeilijk boos te krijgen.
Nee, hij is heel vredig. Hij is heel
en af en toe, dan, weet je, soms raakt je geduld wel eens op met mensen en dan is het echt.
Dat ja, geïrriteerd ben ik wel. Sorry wel, dat wel.
Maar
ja.
Boos, ik heb jou nog nooit boos gezien, nee. Geïrriteerd af en toe. Heel af en toe.
Alsof je constant in zen...
Nou, ik ben niet
hij
in zen,
hij is constant met zijn missie bezig, ja. Dat is het.
Het is een heel erg
het is een extreme nerd.
ik ken je al bijna vanaf het begin eigenlijk. Ja, ja. Hey, je bent altijd lief, beleefd, behulpzaam.
Geduldig. Ontzettend geduldig.
Welbespraakt. En je hebt ook iedereen die een hand naar je toe reikt en hulp nodig hebt, dan pak je die hand. Het is voor mij altijd op tijd. Altijd. Ja, het is. Je bent heel bijzonder. Jij ook hoor. Jullie zijn allebei bijzonder.
Nou, maar ik heb wel een stuk minder geduld dan hij. Ja. En ik ben veel geïrriteerder in het leven dan hij. Ja.
En toch werkt het.
Ja. En toch werkt het. Nee, jullie gaan morgen weg, maar eerst jouw rechtszaak morgen.
Ja, morgen om 10:00 in Amsterdam.
En wat denk je dat het gaat gebeuren met je rechtszaak?
Ik denk dat ze er vanaf willen en dat ze dan gewoon zeggen van oké, we kunnen niet bewijzen dat het noodbevel rechtmatig was. In plaats van dat ze gewoon kunnen bewijzen dat het onrechtmatig was. Dat hebben we op tafel gelegd. Dat is zo, met alle bewijzen en alles. Maar dat gaan ze natuurlijk nooit toegeven, want ze moeten de driehoek beschermen. Dus ze gaan waarschijnlijk gewoon zeggen van, jongens, laat maar jullie 83, want ik ben samen met 82 andere mensen.
Zo.
Die een hogere groep was 330.
Dan, ja. Maar onder mijn zusje. Mijn zusje had zoiets van, nou ja, laat maar, weet je, ik betaal die boete. Ik heb helemaal geen zin hierin. Maar ja, met Willem aan je zij kan je nooit opgeven. Dus.
It's not an option.
Nee, dus wij gebruiken deze zaak gewoon om de...
De dossiervorming.
Ja.
En gewoon de criminaliteit bloot te leggen. Dus waarschijnlijk zijn we er na morgen vanaf, tenzij we zoiets hebben van we gaan nog doorvechten. Maar ik heb zoiets van, weet je, whatever. Het kost zoveel geld. Waar moeten we dat vandaan halen, weet je? Iedere rechtszaak is weer duizenden euro's, ben je verder. Voor wat? Zodat we weer wapens ervan kunnen weggeven aan landen om mensen te vermoorden. Ja, ik krijg daar een beetje een moreel dingetje mee op dit moment. Dat ik denk van, iedere cent die je hier nog uitgeeft, gebruikt voor alles wat ik veracht.
En wat zijn jullie volgende plannen? Of volgende
nou,
plannen?
Dat is goed dat je dat zegt, want we hebben het al over Europa gehad. En ja, hoe slim is het dan om in Europa te blijven? Want Portugal is nog steeds de EU. We hebben ook een appartement in Thailand gekocht. En dat kan vanaf 2015 kun je ook echt het appartement bezitten in Thailand. Dat was een vraag voor veel mensen, dat je dan alleen maar een soort pacht hebt daar. Maar dat is dus veranderd met de wet. Daar gaan we dit jaar ook nog kijken. En Thailand is een heerlijk land.
Ik heb dat
en
gewoon
het is buiten
meer...
Europa. Ja. En daardoor is dat een plan C, zou ik
kunnen zeggen. Nou ja, dat weet ik niet zozeer. Want ik hou van Azië. Ik ben opgegroeid in Azië. En kijk, Fuerteventura hebben we gedaan omdat hij helemaal fan is van Fuerteventura. Portugal, nou, mijn vader en mijn zusje, die vond, en ik vond dat trouwens ook een goed idee als plan B. Dus oké, let's go. Maar ik had zoiets van, ik hou persoonlijk echt van Azië, dus ik wil daar eigenlijk ook wat hebben. Dus dat is, maar het is wel echt ver weg. Mm-hmm. En ik vind het wel belangrijk dat ik dicht bij mijn familie blijf. Dus echt om daar te wonen,
Nee, het is echt een plan C. Zeg maar, if everything else fails, dan zouden we nog naar Paraguay of naar...
Ik heb gewoon, weet je, mijn familie zit altijd in onroerend goed. En het is een soort van passief inkomen. Als je daar verschillende huisjes hebt, die doet gewoon vakantieverhuur, zolang dat nog mag bestaan. En dan heb je een passief inkomen en je appartement wordt gewoon helemaal verzorgd. En dat is wat ik, ja, dus fijn vind om op die manier gewoon aan mijn geld te komen.
Ligt een vloek op Europa, denken jullie?
Nou, Europa heeft zichzelf wel vervloekt. Ja. 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 Maar je bedoelt met de geschiedenis van al die endless wars. De Eerste en Tweede Wereldoorlog waren natuurlijk alleen maar een verlenging van al die oorlogen
daarvoor. Kapot gaan of zo.
Europa is wel een heel bijzonder continent. Hè? Het ligt ook echt in het midden van alle andere continenten als je het geografisch bekijkt. Maar economisch, politiek, blijft Europa het centrum van de wereld? Dat is de vraag. Of worden wij weer, zoals er andere periodes in de geschiedenis waren, het schiereiland van Azië? En ik denk dat we hard op weg zijn naar dat laatste. Europa pleegt een soort zelfmoord. Al dan niet gestuurd door de Verenigde Staten, die eigenlijk de Europese economie opeet. Wat je dan overhoudt is een verlegging van invloed en macht naar BRICS, naar opkomende economieën in Zuid-Amerika en Afrika en Azië. En dat was al de trend. En met de Agenda 2030 planning die Europa aanhoudt, is dat een enorme versnelling. Dus we gaan aan welvaart inleveren, linksom of rechtsom. Of ze nou het plan gedaan krijgen of niet, dat gaat sowieso gebeuren. Ja.
Is het al een beetje duidelijk geworden dat het doel van mijn gesprek met Thierry was absoluut niet... Ja, die microfoon glijdt naar beneden. Dat het absoluut niet gericht was op jou of op Jeroen of op mensen die na heel lang zich uitgesproken te hebben hier ergens anders zich gaan... Want dat zal bij mij echt heel veel pijn doen, hoor, ja. Als dat zo overkomt.
Nee, maar
niet de bedoeling.
Ik heb het nooit zo ervaren of opgenomen, maar ik merk
Jeroen
wel...
Jeroen heeft een column geschreven.
Ja, Jeroen heeft een column geschreven. Ik merk wel dat sommige mensen het anders hebben opgevat. En daarom is het goed om erover te praten, om te benadrukken wat de verschillende categorieën zijn, maar ook dat de motivaties en de perspectieven voor ieder persoon anders zijn. Ik kan niet zeggen Portugal of Paraguay of Thailand of Hongarije is het beste land. Nee, dat zijn dus de persoonlijke afwegingen. Ik kan wel zeggen, als je dat plan hebt, ga er serieus mee aan de slag. Dat is niet over één nacht ijs. Dat is echt een jaar lang plannen.
Niet dromen.
Nee.
Maar acteren.
Ga er naartoe. En anders dan dat je normaal op vakantie zou gaan. Ga maar een voertuig inkopen of invoeren of een stukje grond daar kopen. Dan merk je het andere gedeelte van het land. In plaats van het toerisme en vrijheid, blijheid, vakantie.
Ja. Ik wil nogmaals zeggen dat ik jullie echt bijzonder vind. Jij, Doreen, Nadia, Jeroen. Ik heb heel veel respect voor jullie. Jullie hebben vanaf het begin jullie ingezet. Kijk, je doet het niet voor geld, Jeroen ook niet. Je doet het niet om beroemd te worden. Al die dingen heb je niet nodig. En als dat de bedoeling was, jullie zijn slim genoeg om te weten dat jullie het juist anders moeten aanpakken om dat doel te bereiken. Dus,
en het is ook goed om mensen te inspireren, weet je wel.
Zeker.
Dat kan je ook. En mensen kunnen ons ook volgen via worldoffreedom.com.
Ja.
Daar nemen ze mee in vlogs en hoe we aan het bouwen zijn. En voor ieder wat wils, weet je. Als je dat leuk vindt, dan doe je dat. En als je lekker in Nederland wil blijven, kan je ook lekker hier zitten, weet je. Dus voor iedereen is het natuurlijk anders wat je met je leven wil. En wij geven gewoon het voorbeeld van wat wij een mooi leven vinden.
Ja. Ja. In ieder geval, ik heb heel veel respect voor jullie. En voor Jeroen. Dus ik ga even wachten tot Jeroen wat afgekoeld is. En dan ga ik zelf met hem contact opnemen. Nou, heel veel succes morgen met je rechtszaak.
Ja, dank je.
En heel veel plezier komende maand in. Gaan jullie naar Portugal?
Portugal. En over anderhalf maand zijn we weer terug.
En dan komen jullie weer terug. Ja. En dan hoop ik dat ik jullie weer hier mag aanblijven.
Gezellig.
Ja? Dank jullie wel. Lieve mensen, vrijheid is onze geboorterecht, maar helaas wordt dat ons niet aangeboden. Je moet vechten voor je vrijheid en als je dat hebt, moet je het waarborgen en goed verdedigen. Ik wens jullie een heel fijn weekend, want dit komt vrijdagavond online. Help ons door liken en delen van onze afleveringen en als jullie ons ook financieel kunnen steunen. Graag. En tot de volgende keer.
I hope.